Vanmorgen is misschien wel een lastig onderwerp, maar ja, ik denk dat ook lastige onderwerpen aan de orde moeten komen. En ook als ik het getuigenis van Joke hoor, dan denk ik van ja, ook hierin mogen we voor elkaar op de bres staan, mogen we voor elkaar bidden, mogen we elkaar het goede toebidden. Ik ga het laatste deel van een serie over reuzen houden. En dat is een studie die gemaakt is door Bert de Haan. Hij is nu voorganger van de House of Light Ministries in Dordrecht. Voorheen zat hij bij Nehemia in Zwijndrecht. Vorige keer heb ik gesproken over de reuzen en vandaag wil ik de derde en laatste deel hiervan behandelen. We hebben gezien dat er een groep gevallen engelen stoort wat. Ja, ik denk dat er even een ander geluid moet komen. Anders kan ik de microfoon nemen. Ik hoor weer geluid. Goed. Ik wil vanmorgen dus het laatste deel van drie delen over reuzen behandelen. We hebben gezien dat er een groep gevallen engelen is die gemeenschap hebben gehad met de dochters van de mensen. Hieruit zijn reuzen ontstaan, ook wel Enakieten of Refaïten genoemd. Deze reuzen beheersten grote gebieden van Kanaan en het volk van God had de opdracht om deze reuzen met de band te slaan. Deze reuzen droegen in zich het antichristelijke systeem en de duivel was bezig het rijk van de duisternis door deze reuzen te manifesteren. Ook nu nog hebben we als christenen te maken met manifestaties van deze reuzen, alleen niet in persoon, maar wel waar ze voor stonden. Jozua zuiverde het grootste gedeelte van het gebied van deze reuzen. Alleen lezen we in Jozua 11 dat er nog achtergebleven waren in Gad, Asdod en Gaza. En we hebben eerst gekeken naar de reus van Gad, dat was Goliath. Goliath staat voor angst. Door zijn optreden verwekte hij grote angst, paniek en benauwdheid bij heel het volk. Benauwdheid en angst zijn machten die vernietigend werken. Als je angstig bent, functioneren zelfs je hersenen bijna niet meer. Je kan niet meer normaal denken en alles staat als het ware in een alarmfase. En daardoor sta je bijna helemaal op slot. Je weet geen antwoorden meer te vinden. De sleutel voor de overwinning van deze reus van Gad, de angst, is geloof. David ging de reus van Gad te lijf door geloof en daardoor kon hij hem overwinnen. Het is belangrijk dat we die sleutel leren. Als er angst naar ons toe komt, moeten we gaan staan in geloof en daardoor overwinnen over de angst. Vervolgens hebben we gekeken naar de reus van Asdod. Deze reus heeft het hele systeem van afgoderij in zich, die de eerste liefde rooft uit het kind van God. Hij komt heel subtiel met andere liefdes die ons afleiden van de Heere. We hebben gezien dat de ark van de Heere, dat is de heerlijkheid van de Heere, en deze werd geplaatst bij de visgod Dagon, de afgod van de Filistijnen. Maar God neemt geen genoegen met een afgod naast zich in ons leven. Het beeld van Dagon wordt onthoofd, zijn handen braken af en hij lag op zijn buik voorover. God wil dat we vrij zijn van de afgoden. De sleutel om afgoden uit je leven te bannen is in de eerste liefde voor Jezus blijven. Hoe doe je dat? Door gemeenschap te hebben met Hem, door gebed, door bijbellezen, door lofprijzing, door aanbidding en te leven met Hem en met andere gelovigen en te leven door Hem en voor Hem. Zorg dat Hij het centrum is van je leven, dat alles in je leven draait om Hem. We leven in een wereld waar alles een zuigende kracht heeft bij Jezus vandaan. Om je focus af te wenden van Hem. Het is een galerij van zaken die aantrekkelijk lijken, maar ze brengen vertroebeling in je relatie met Jezus. Daarom ban de afgoden uit je leven en je zult ervaren dat er ruimte komt in je leven en je bediening voor Hem. Dan blijft de derde reus over. En daar wil ik vandaag iets over zeggen. Ik neem je mee naar Richteren 16. Dit is de reus uit Gaza. En dit is een hele opmerkelijke reus. Ik zal u de sleutel aanreiken hoe u deze reus te lijf kunt gaan. En u zult zien dat dat is door hem juist niet te lijf te gaan. We lezen in de Bijbel dat de sterkste man die ooit bestaan heeft in confrontatie komt met juist deze reus. Dat betekent dus dat het niet te maken heeft met kracht of geweld. Er moet iets anders gebeuren. Je kan een grote gespierde man of vrouw zijn, maar daar heeft het niets mee te maken. Daar overwin je de reus van Gaza niet. We lezen Richteren 16. Simson ging naar Gaza en zag daar een vrouw die een hoer was en ging bij haar binnen. En de inwoners van Gaza werd gezegd, Simson is hier gekomen. Zij omsingelde hem en loerde heel de nacht op hem in de stadspoort. Zij hielden zich echter de nacht stil, want ze zeiden, tot aan het morgenlicht, dan zullen we hem doden. Maar Simson bleef tot middernacht liggen. Toen, te middernacht, stond hij op, greep de deuren van de stadspoort met de beide posten en trok ze los, met grendel en al. En hij legde ze op zijn schouders en droeg ze omhoog naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt. We zien hier dat Simson zijn oog op een vrouw, op een hoer, laat vallen. Hij ging naar Gaza en dat betekent letterlijk, zij was sterk. Dus Simson betreedt het gebied waar zij sterk is. En de reus van Gaza staat model voor de hele wereld van hoererij, immoraliteit en alles wat erbij hoort. Het is vandaag de meest grote reus die zijn invloed over de hele wereld uitspuugt. Over elke generatie, in elke taal of natie. Het is misschien wel het sterkste middel dat de duivel inzet tegen de heiligen, de kinderen van God. Daarom moeten we eerst weten hoe we die reus kunnen onderscheiden en hoe we hem kunnen weerstaan. Want als we deze reus niet weerstaan en we beginnen te flirten met deze reus, komen we in haar zone, waar haar web gespannen is. En waar haar web gespannen is, wacht zij. Want uit haar web gaat verleiding. Uit haar web gaat de wereld van lust trekken. Ze speculeert op de begeerte van het vlees om u uiteindelijk te vangen in het vlees, om daarna een doodsteek in het hart te geven, waardoor u werkelijk alles verliest. U verliest uw hele identiteit en uw leven. Het opmerkelijke in dit verhaal is dat hij naar deze hoer toe gaat, tot haar komt en er dan iets gebeurt. Het blijft niet onopgemerkt. Simson komt bij deze vrouw en aan de mannen van Gaza wordt gezegd, Simson is hier gekomen. In de geestelijke wereld gebeurt er iets als een kind van God in de zone komt van de reus van Gaza. De geestelijke wereld merkt het op en registreert dat er iemand in het gebied is gekomen en als die er niet uit verdwijnt, is hij of zij een potentiële kandidaat om verzwolgen te worden. En dat gebeurt hier letterlijk. Er is een plan om Samson te doden. De duivel komt om jou te slachten, te vernietigen en te doden. Er ligt een plan in het rijk van de duisternis om jou en mij uit te rangeren als kind van God. In de geestelijke wereld staat er iets op je hoofd. Waarom? Je bent een kind van God. De duivel draagt in feite gevallen engelen of gevallen heiligen mee als trofeeën en daarmee tart hij God. Je ziet in dit verhaal dat zij zich opstellen aan alle kanten. Je zou bijna zeggen, er is geen ontkomen meer aan. Wat hier gebeurt, of wat gebeurt hier in het leven en in de ziel van Samson, die toch een Nazireër van God was? Hij was gezalfd, hij was een man van een belofte. Hij had 7 vlechten die hij niet mocht afknippen. Dat was het beeld van de 7 geesten van God. Dat is de kracht van God. Hij was een man met een bediening met groot gezag en autoriteit. Iedereen deinsde voor hem terug. Hij sloeg met een ezelskinnebak 1000 Filistijnen dood. Toch kwam hij in een gebied waar het leek of hij een open prooi was. Als Samson bij die hoer geweest is, dan zie je iets opmerkelijks. Je ziet niet dat Samson zich bekeert. Je ziet nergens dat Samson berouw heeft. Wat hij doet, is dat hij daar weggaat en even test, althans daar lijkt het op, of zijn zalving niet geweken is. Hij rukt de poort los en constateert, ah, mijn kracht is er nog. Dus ik kan gewoon doorgaan met zondigen. Het lijkt de Heer niet uit te maken en dat is een grote misleiding. Lees maar verder. Daarna dus, na het komen tot de hoer, daarna gebeurde het dat hij een vrouw in het Sorekdal lief kreeg. En haar naam was Delila. En de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen naar haar toe en zeiden tegen haar, verleid hem en zie waarin zijn grote kracht ligt en waarmee wij hem aankunnen. Dan bidden we hem vast om hem te bedwingen. Delila was het lokaas van de duivel en die speculeert op de lustgevoelens van Samson. En omdat Samson zich niet bekeerd had, of om het misschien op een nieuwtestamentische wijze te zeggen, hij was niet naar het kruis gegaan. Nee, hij was in het vlees gebleven. En de wereld van lust had hem aan de haak geslagen. Omdat hij daarmee niet afgerekend had, was het lokhaas Delila een zeer aantrekkelijk lokhaas. En met open ogen loopt hij naar het gebied van Delila en hij vat liefde voor haar op en valt in de handen van het lokhaas van de Filistijnen. En dan zegt de Bijbel dat Delila begint met het onthullen van zijn geheim. Eerst bindt ze hem met 7 verse pezen. Daarna met nieuwe touwen. Daarna worden zijn haren gevlochten en vastgezet met pinnen, maar niets helpt. Vervolgens zie je in vers 15, daarop zei tegen hem, hoe kun je zeggen, ik heb je lief, terwijl je hart mij niet toebehoort? Je ziet hier dat Delila het gemunt heeft op het hart van Samson. Tot dat moment had hij alleen zijn lustgevoelens aan haar gegeven, de bevrediging van zijn vlees. Zijn hart had hij haar nog niet gegeven, maar dat is voor Delila niet genoeg. En dit is zo belangrijk, de duivel begint bij het vangen van je vlees in lust en begeerte en het lijkt of het hem helemaal niet interesseert hoe je hart erbij zit. Tot je uiteindelijk vastzit in de begeerte van het vlees en daarna heeft hij het gemunt op je hart, met het uiteindelijke doel je te doden en uit te rangeren. We lezen verder in vers 15. Nu hebt u mij reeds 3 maal bedrogen en mij niet verteld waardoor uw kracht zo groot is. En toen gebeurde het, nadat zij dag aan dag bij hem aan haar vragen was blijven aandringen en aanhouden dat hij ongeduldig werd tot stervens toe. Zijn hele hart voor haar blootlegde en haar zei, geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen, want van de moederschoot af ben ik een Nazireër Gods. Indien ik geschoren werd, zou mijn kracht van mij wijken en ik zou machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. Toen Delila zag dat hij zijn hele hart voor haar blootgelegd had, liet ze de stadvorsten der Filistijnen roepen en zei: dit keer moeten jullie komen, want hij heeft mij zijn hele hart blootgelegd. En de stadvorsten der Filistijnen kwamen bij haar en brachten het geld mee. Daarop liet ze hem op haar knieën inslapen, riep iemand en liet de 7 vlechten van zijn hoofd afscheren. Zo begon zij hem in bedwang te krijgen, want zijn kracht week van hem. En zij riep: de Filistijnen over u, Samson. Toen ontwaakte hij uit zijn slaap en dacht: evenals de vorige keren zal ik vrijkomen en mijn losrukken. Maar hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. De Filistijnen grepen hem, staken hem de ogen uit, voerden hem naar Gaza en boeiden hem met 2 koperen ketenen. En hij moest in de gevangenis de molen draaien, maar van het ogenblik af dat zijn hoofdhaar afgeschoren was, begon het weer aan te groeien. Een dramatisch verhaal met een dramatisch einde van een man die geroepen en gezalfd was om Israël te bevrijden. Hij was de rechter van Israël. Je ziet hier heel duidelijk dat Delila hier bewust op toelegt om het hart van Samson te vangen. Ze gebruikte daarvoor een methode. Dag aan dag bestookt ze hem met haar vragen. Ze bleef aandringen en aanhouden. De duivel zal altijd blijven kloppen als hij weet dat er legale gronden op seksueel gebied in je leven zijn, waar hij aanspraak op kan maken. Hij zal blijven doorgaan. En Samson had legale grond gegeven. Hij was een open deur. Het was een open deur in zijn leven. Hij was immers bij een hoer geweest in Gaza. Door de seksuele gemeenschap met deze hoer was hij één vlees geworden met deze hoer, met deze Filistijnse vrouw. En omdat hij één vlees met haar geworden was, was de geestelijke autoriteit van deze vrouw over hem gekomen. Samson heeft zich niet bekeerd. Het was een open deur, een legale grond. Dat is een boodschap die ik naar u toe wil brengen. Als er legale gronden in uw leven zijn op seksueel gebied, onbeleden zaken, diepe geheimen die je misschien al 20, 30, 40 jaar bij je draagt, in de geestelijke wereld lossen dingen niet op door tijd. Een open deur is in de geestelijke wereld een open deur. En de duivel wacht totdat hij die open deur uiteindelijk je hart kan verwoesten. Dag aan dag. De Bijbel zegt hier dat Samson ongeduldig werd tot stervens toe. Letterlijk staat er dat zijn ziel verkort werd. Hij was er spuugzat van. Hij kon het niet meer verdragen. Delila heeft haar hele lichaam ingezet in het spel om Samson het geheim te ontfutselen van zijn kracht. En Samson werd er helemaal gek van tot stervens toe en uiteindelijk geeft hij zijn hart bloot. Dan weet Delila dat het moment is gekomen om de doodstreek toe te brengen. Het is net een spin die wacht en wacht. Een spin heeft eindeloos geduld, maar op het moment dat de prooi het werp raakt, rent ze toe, steekt de dodelijke gifsteek in het slachtoffer en dat gif begint een verterend werk van binnenuit. Dit is wat er in Samsons leven gebeurt. Hangend in het web wordt hij meegevoerd en wordt hij een voorwerp van spot. Je ziet dat het heel opmerkelijk is in vers 18. Daar wordt gesproken over de stadsvorsten van de Filistijnen. In vers 2 en 3 wordt nog gesproken over de Gazieten. Het is net of de Bijbel zegt dat er nu een hogere autoriteit wordt ingezet. Het zijn eerst de kleine demoontjes die beginnen, maar dan komen de grote demonen om de man van God uit te rangeren. Je ziet uiteindelijk hoe hij Samson de beide ogen uitsteekt. Het licht verdwijnt, geen toekomst meer, want het licht is weg. Zijn roeping is weg. Samson wordt met 2 ketenen, koperen ketenen gebonden, gevangen gezet en hij moet de molen laten draaien. De molen van de uitzichtloosheid. Een molen waar hij nooit lijkt uit te komen. God behoede een ieder, wie we ook zijn, wat we ook doen, waar we ook zijn voor de reus van Gaza. En het begint allemaal door het komen op haar gebied. En vanaf daar zie je het hele scenario zijn weg vinden. Simson staat in die molen zoals velen gesneuveld zijn en misschien wel vandaag in de molen van gebondenheid op seksueel gebied gevangen zijn. En geen uitzicht hebben en maar rondtollen. Dag in, dag uit. Het vangt je, het vernietigt je. De schuldgevoelens verteren je en je lijkt er niet uit te kunnen komen. Ik wil je ook meenemen naar Spreuken. Daar zie je dezelfde lijn. Spreuken is zo'n wijs boek dat op vele plaatsen openlijk spreekt over de gevaren van immoraliteit. In Spreuken zie je de koning die kijkt uit zijn venster en gewoon zomaar iemand gadeslaat. Iemand die op het gebied komt van de reus van Gaza. Vers 6. Want door het venster van mijn huis, door mijn traliewerk, zag ik neer. Ik zag bij de onverstandigen. Ik merkte onder de jongeren een jongen zonder verstand. Die de straat overstak bij haar hoek en voortschreed in de richting van haar huis. Hier zie je het gebeuren. Hij betreedt de zone van de reus van Gaza. Levensgevaarlijk. Vers 9. In de schemering, in de avond van de dag, te middernacht en in het donker. En zie, een vrouw kwam hem tegemoet, uitgedost als een hoer en arglistig van hart. Zij was onrustig en opstandig, haar voeten bleven niet thuis. Nu eens op straat, dan weer op de pleinen, zij loerde op alle hoeken. Zij greep hem vast en kuste hem. Zij trok een stalen gezicht en zei tegen hem, ik moet dankoffers brengen, ik heb vandaag mijn gelofte nagekomen. Daarom ben ik naar buiten gegaan, jou tegemoet, om je ijverig te zoeken, en daar vond ik je. Ik heb mijn rustbank opgemaakt met dekens, kleurige spreien en Egyptisch linnen. Mijn slaapplaats heb ik besprenkeld met mirre, aloë en kaneel. Kom, laten we dronken worden van liefde tot de morgen toe. Laten we samen genieten van de grote liefde. Want mijn man is niet thuis, hij is voor een verre reis vertrokken. Hij heeft de geldbuidel in zijn hand meegenomen. Op de dag van de volle maan zal hij thuiskomen. Ze haalden hem over door haar grote overredingskracht. Zij verleidde hem door het gevlei van haar lippen. Meteen ging hij achter haar aan zoals een rund ter slachting gaat en zoals een dwaas in een enkelboei als straf. Totdat een pijl zijn leven splijt. Zoals een vogel zich haast naar een strik en niet weet dat het tegen zijn leven gericht is. Nu dan, kinderen, luister naar mij en sla acht op de woorden van mijn mond. Laat je hart niet afwijken naar haar wegen, laat je niet afdwalen op haar paden. Zij heeft immers vele dodelijke gewonden doen neervallen. Geweldig veel zijn allen die zij heeft gedood. Haar huis is een weg naar het graf die al afdaalt naar de binnenkamers van de dood. Wat een dringende boodschap en wat een principes van waarheid die hier zo duidelijk etaleren hoe de gevarenzone betreden wordt en uiteindelijk argeloos in vers 22 lijkt het erop dat alle kracht verdwijnt, leidt tot de dood. Er is maar één focus en die focus is de verzuchting van de begeerte om tot de seksuele daad te komen. En dan lijkt alles vergeten te zijn. En dat begint als iemand komt in de zone van de vreemde vrouw of de vreemde man. Want deze boodschap is net zo goed voor mannen als voor vrouwen. We leven in een tijd waar zoveel losgeslagen is. Ik wil vandaag besluiten met een contragedeelte te lezen uit Genesis 39. Daar zien we ook een jonge man. De Bijbel zegt zelfs dat hij knap en bekoorlijk was. En toch in zijn schoonheid de verleiding weerstaat. Het was Jozef. Jozef die een enorme autoriteit gekregen had in het huis van Potifar, de hoveling van Farao. Jozua was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de Farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarin gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis En alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had gesteld, dat de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer: zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op een zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat ze hem bij zijn kleed pakte en zei: slaap met mij. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. Ook hier zien we weer een indringend verhaal. Jozef, een glamourboy. Hij was mooi van gestalte en knap om te zien. Hij heeft autoriteit en aanzien. De zegen van de Heer is op zijn leven. Alles wat hij onderneemt, gelukt. Op het veld en op het huis. De vrouw van Potifar heeft haar oog laten vallen op deze knappe man. Ze begint hem gade te slaan en te adoreren en wacht tot haar kans komt. Als niemand in het huis is, slaat ze toe als een spin in haar web om Jozef te verzwelgen met haar verleiding. En de Bijbel zegt ook hier dat zij dag aan dag tot hem sprak. Hetzelfde wat we hebben gezien bij Delila. Dag aan dag, het aanhoudende werk. En dat is een mechanisme dat altijd vanuit het Rijk der Duisternis, vanuit de reus van Gaza, werkt. Altijd zal ze het proberen, omdat ze weet als er een zwak moment is en er wordt gehapt, haar score groot is, haar succes verzekerd. En je ziet dat hier iets gebeurt. En die principes wil ik vanmorgen op uw hart binden. Dat we net als Jozef de principes van God toepassen en staande blijven in elke situatie. Jozef is een man van karakter, van trouw, van loyaliteit. Een integer man die weet over welk gebied hij autoriteit heeft gekregen. Hij was gesteld over het huis van Potifar. Hij wist echt de scheiding te brengen in wat van hem was en wat niet van hem was. Hij had over alles autoriteit gekregen, behalve over de vrouw van Potifar. En hij weet dat exact aan te geven. En dat is een belangrijke les. Wat is jouw gebied en wat niet? Over welke grens mag je niet gaan? En Jozef wist dat en dat was zijn veiligheid en bescherming. Een tweede veiligheid lezen we in vers 8. Hij weigerde. Iets in Jozef was overtuigd van de zonde en de gevolgen van de zonde die dit had, maar hij weigerde en zegt dat tegen de vrouw. Door te weigeren neemt hij het risico dat hij uiteindelijk uit het huis van Potifar moet verdwijnen. Want de vrouw van Potifar had een enorme autoriteit. Maar hij neemt dat risico door te weigeren. En wat was zijn motief? Vers 9. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Een van de sleutels, Jozef vreesde God meer dan de gevoelens van het vlees waarop gespeculeerd werd. Vervolgens zien we de spin uit haar web komen om het te vangen. Ze grijpt hem bij zijn kleed en zegt: kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar handen en vluchtte weg naar buiten. En daar zit exact het geheim. Jozef vlucht. De reus van Gaza kun je alleen maar weerstaan door niet in haar zone, haar gebied te komen, maar te vluchten. U zult misschien denken, maar dat is een laf verhaal. Absoluut niet. Alle krachten, alle machten waar de Bijbel over spreekt, moeten we bestrijden. Er is echter één macht, de reus van Gaza, waarvoor je moet vluchten. Vliet de hoererij, zegt Paulus. Vlucht, nader niet tot haar deur. Kom niet in de zone waar zij sterk is. Want in de zone waar zij macht heeft, begint de wereld van lust en verleiding zijn tentakels uit te slaan naar de persoon in kwestie met alle gevolgen van dien. En het gevaar is daar dat als die lijnen zijn uitgelegd, dat men begint te flirten met de hoer van Gaza, de reus van Gaza. Het spelen met deze wereld is levensgevaarlijk. Je bent als een koordanser en je balanceert en je denkt dat je kan koordansen. Ik ben een geoefend koordanser en ik val niet. En je loopt en loopt en het lijkt goed te gaan. Maar uiteindelijk verlies je je evenwicht, dan val je van grote hoogte. De zuigkracht van de reus van Gaza is sterker dan de sterkste man die ooit geleefd heeft. Wat een les. Is sterker dan elke geestelijke leider. Dus vlucht ervoor. Nader niet tot haar deur, want haar website is geopend. Begrijp wat ik bedoel. Dag en nacht staat het open. En een naderen tot haar website heeft verstrekkende gevolgen. Het maakt je gevangen. Het bindt je. Het doet je iedere keer dieper en dieper wegzinken. Vlucht ervoor. Wijk ervoor. En hoe kun je dat praktisch doen? Misschien heel praktisch door een filter te plaatsen of laten plaatsen. Ik denk hierbij ook aan een aangepaste uitspraak zoals Joshua die heeft uitgesproken. Ik en mijn muis, wij zullen de Heere dienen. Hoe kun je dat praktisch doen? Door afspraken te maken met elkaar. We hebben elkaar nodig. Door open te zijn naar je partner. Open te zijn naar een gebedsvriend of vriendin. Wandel in het licht. Je ziet in Spreuken 7 dat het in de nacht plaatsvindt als het donker is. Maar God wil dat wij kinderen van het licht zijn. En als je struikelt, belijd je zonde. Ga naar de troon van genade. Doe niet als Simson en test of je kracht er nog wel is. Hé, de zalving werkt nog. Als ik bid met mensen, gebeuren er nog dingen. Oké, het zit wel goed. God neemt het niet zo nauw. En ik heb al zoveel goede daden gedaan. Dat is een grote misleiding. Als je zondigt, ga naar de troon van genade en belijd je zonde. Zeg tegen God wat er gebeurd is. Ik heb naar die website gekeken. Ik heb naar het verkeerde programma op televisie gekeken. Ik heb met verkeerde ogen naar die vrouw of man gekeken. En ik ben in de verkeerde zone geweest. Ik denk hier even aan Job, die op een gegeven moment zegt van: ik heb een verbond met mijn ogen gesloten dat ik niet met wellust naar een vrouw zou kijken. En dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Zoveel mensen, zoveel gelovigen leven in onbalans op het gebied van seksualiteit. Het gebied van seksualiteit is het meest bevochten gebied in het leven van de mens. En elk mens heeft de neiging om er niet over te spreken, om het diep weg te drukken. Er ligt een enorme taboesfeer over. En ik wil helpen om die taboesfeer te doorbreken. Elk mens is een seksueel wezen, dus we hebben allemaal met seksuele gevoelens te maken. En ik wil je opwekken, deze morgen geef je seksualiteit aan Jezus. Daar heb je misschien nog nooit over nagedacht. Als jij op een dag besluit, ik geef mijn seksualiteit aan Jezus, komt u er maar in, Heere Jezus, u bent welkom in mijn seksualiteit, in mijn gevoelens en in alles wat zomaar in beweging kan komen, dan komt hij erin en komt ook zijn orde, komt zijn genade, komt zijn vrede in uw seksualiteit. Dan leert hij door de Heilige Geest wat het gebied is waarin ik kan en mag bewegen en waar de grenzen liggen. In de Bijbel zegt Jezus, neem dagelijks je kruis op en volg mij. Galaten 5 vers 24 spreekt over de werking van het kruis in het leven van de discipel van Jezus. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. De Bijbel spreekt hier dus over het kruisigen van je vlees en je hartstochten en begeerten. Weet u, ons hart of ons vlees is zo corrupt als het maar zijn kan. Ons vlees is corrupt. Als u dat nog niet wist, Dan weet u het nu. Uw vlees kunt u ook niet uitdrijven. Als dat kon, had ik het al lang gedaan. U waarschijnlijk ook. Vlees eruit in Jezus' naam. Maar dat werkt niet. Ook al roep je het constant, het werkt niet. Wat moet ik dan met het vlees? Want het vlees is corrupt en wil maar één ding, en dat is bevredigd worden. Dat is de wet van het vlees. Dat zegt de Bijbel, dat is geen nieuwe theologie, het staat in de Bijbel en dus heeft het te maken met iets dat zucht naar één ding, hoe kan ik zoveel mogelijk bevredigd worden. En ik zeg u dat in de diepste zin, dat het in de diepste zin nooit bevredigd wordt, want als het een keer bevredigd is, wil het meer bevredigd worden. Dat doet het vlees, het is nooit genoeg voor het vlees. Vanaf Geestenis staat al in de Bijbel dat het vlees corrupt is en daar hebben we allemaal mee te maken. Je kan het vlees niet aan de kapstok hangen en als geest naar binnen gaan. We hebben daar elke dag opnieuw mee te maken. Hoe doen we het dan? Hoe overwinnen we dan door het vlees, heel hard te onderdrukken? Heel hard met geweld, met allerlei wetten en dogma's en dit en dat. Op een gegeven moment klapt het vlees de lucht in, want het is zo gefrustreerd en het leidt tot vreselijke uitspattingen om het daarna nog harder te onderdrukken. Dat is het antwoord niet. We moeten God ook niet vragen om onze seksuele gevoelens weg te nemen. Seksualiteit is een prachtig geschenk van God aan ons als het binnen de grenzen die Hij heeft aangegeven wordt beleefd. Wat dan met dat hopeloze vlees? Jezus is het antwoord. Hij is het antwoord dat vlees moet in de dood gebracht worden. Elke dag moet het sterven. Vandaag brengt u het in de dood, maar morgen geeft het opnieuw de zucht naar de bevrediging. Jezus zegt, wie mijn discipel wil zijn, moet dagelijks zijn kruis opnemen. Dat betekent dat ik dagelijks in de dood moet, want als je je kruis opnam in de dagen van Jezus, dan wist iedereen, die is de dood veroordeeld en gaat de dood in. Als ik dan Galaten 5 vers 24 lees, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd in de dood. En hoe doe je dat? Heren, vandaag breng ik mijn vlees, mijn hartstochten en mijn begeerten in de dood van het kruis. Ik kies ervoor dat u ook heerschappij hebt over mijn vlees. Ik zeg u, als u dat perspectief in dat preventief bidt, werkt het absoluut. Want het woord van God keert nooit ledig weer, maar het doet waartoe het gezonde is. Het behoedt je voor veel struikelen. Daarnaast ben je natuurlijk zelf wel verantwoordelijk, hoofdelijk aansprakelijk, of u wel of niet in de zone komt van haar website of andere dingen. Dat is je persoonlijke verantwoording. Maar ook daarvoor zegt de Bijbel, indien wij door de geest leven, laten wij door de geest het spoor houden. Wij zijn geen vleeselijke mensen meer, wij zijn geestelijke mensen. Onze geest is levend gemaakt en daarom kunnen we door de geest het spoor houden. Is dat niet geweldig? Het is dus echt een antwoord vanuit God. Laten we daarom bidden. U krijgt dan de gelegenheid om voor het eerst of bij herhaling uw seksualiteit aan Jezus te geven. Daarmee zegt u, u kent mij. U ziet mijn worsteling, u kent mijn gedachten, u weet alles wat in mijn leven is, maar ik geef mijn seksualiteit aan u. Ik onderwerp mij aan uw heerschappij om me daarna dagelijks in de dood te brengen en te leren overwinnaar te zijn vanuit Christus. Niet in eigen kracht, maar vanuit Christus. Galaten 2 vers 20 zegt, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Zullen we bidden? Dank u wel, Heere God, Hemelse Vader, dat u ons gemaakt hebt met gevoelens, verlangens, ook seksuele verlangens. En dat is een prachtig geschenk van u. Maar we weten ook, Heere, dat het een weg is tot veel verleidingen en De duivel wil dit prachtige geschenk van u misbruiken om uw kinderen te laten struikelen. En daarom willen we maar tot u komen, u bidden, help ons om door uw geest te leven naar uw wil. Ook onze verlangens, onze gevoelens onder de heerschappij van Christus te brengen. Heren, want u wilt het goede voor ons. En daar bidden we ook om. En we bidden om kracht, om ook die verleidingen naar u toe te brengen. En u om kracht te bidden om het kwade te weerstaan en het goede te doen. En daar willen we nu ook even tijd voor nemen om ieder voor zich voor uw aangezicht te komen. Om te belijden als er zonde nog is. Om te bidden om kracht en om versterking door uw geest. Dank u wel, Heere, dat er bij u altijd genade is. Uw woord zegt het al, van dat we volle vrijmoedigheid mogen hebben om voor de troon van genade te komen. Het kruis stond er 2000 jaar geleden. En dat is fantastisch wat daar gebeurd is, maar het kruis staat niet meer op Golgotha. Maar uw troon van genade is er nog iedere dag en daar willen we voor komen. Iedere dag mogen we genade ontvangen en kracht om staande te blijven. We danken u daarvoor en we bidden zo, maak ons maar heilig en zuiver voor u. Zodat ook de wereld kan zien dat uw kinderen, kinderen van het licht zijn, omdat ze uw licht uitstralen en niet in de duisternis zijn. We bidden u daarvoor en we danken u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Er is uiteraard straks nog voor mensen die daar hierover door willen praten gelegenheid om bij de nazorg te komen of op andere manieren contact op te nemen om hier verder mee te gaan.